Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Simon van Groningen. Welkom.
Dankjewel, Marlies.
Ja.
Leuk om hier te zijn.
Hetzelfde. Ik vind het ook heel leuk om jou te ontmoeten. Ik ga je een klein beetje introduceren, want... Ja, waarom? Jij vroeg aan mij ook toen ik je belde, maar waarom vraag
waarom?
Je mij?
Ja.
Waarom vraag je mij? Nou ja, ik vind jou een heel bijzonder en inspirerende verschillende dingen in je leven hebben gedaan. Je bent nu 70,
ja.
Getrouwd.
Zeker, al 48 jaar.
48 jaar, nou alleen dat is al een
dat is al bijzonder.
En met Wilma toch?
Met Wilma.
Met Wilma. En hoeveel kinderen en kleinkinderen?
We hebben vier kinderen die alle vier getrouwd zijn. 13 kleinkinderen en 2e achterkleinkinderen onderweg. Dus,
nou ja, wat wil je nog meer?
Mensen vragen wel eens, hoe doe je dat? Dan zeg ik, je hoeft het niet voor te doen. Het gaat vanzelf.
Ja. Nou ja, bij jou, maar bij veel niet. Bij veel loopt het anders.
Ja.
Jij hebt 30 jaar bij de politie gewerkt.
Klopt, ja.
Begonnen als agent op straat.
Ja, dat heette toen nog wachtmeester der Rijkspolitie. Ik zat op de ULO in Dordrecht en ik wilde vroeger al graag dominee worden, maar dat kon niet. Want ik had daar volgens de kerk waarin ik zat de kwalificaties niet voor. Dus toen kwam er iemand over de politie vertellen en toen heb ik een bonnetje ingevuld. En voor het wist dat ik bij het keuringsbureau van de politie, een wonder boven wonder, hebben ze me goedgekeurd. Dat is echt...
Dus op straat begonnen?
Ja, zeker. Gewoon... Lekker.
Boetes uitdelen.
Ik heb er meer uitgedeeld dan gekregen. Ja.
Maar ook omhoog geklommen?
Ja, zeker. Ja, ik ben via de straat uiteindelijk afdelingschef geworden. Toen ik groepscommandant heette dat bij de Rijkspolitie. Toen ben ik naar de KLPD gegaan. Daar heb ik een wat hogere functie gekregen. Uiteindelijk in coachende en human resource management functie. En kwaliteitscontrolerende functie in de staf van korps. Landelijke politie in Driebergen. Vroeger de algemene verkeersdienst met de Porsches. Ben ik als politieman geëindigd.
In die tijd nog, ja.
Ja.
Ja. Maar goed, in ieder geval ook mensen aangestuurd. Hè? Dus
ja,
dat,
zeker.
Dat
veel.
Heb jij ook gedaan. In 2000 projectleider bij de christelijke vrijwilligersorganisatie.
World Servants.
Ja, World Servants.
Prachtige club. Bestaat nog steeds en doet mooi werk. Ja, met groepen jongeren, meestal rond 25 jongeren, naar een, wat dan heet, ontwikkelingsland. En daar samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan een schooltje of aan een kliniekje of iets dergelijks. En dat heeft dan een tweeledig doel. Dus de slogan van World Service was, en is volgens mij nog steeds altijd, bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. Dus door samen met mensen van die landen de dingen te doen. Word je zelf ook veranderd. En ik heb heel veel mensen daar zien veranderen. En het was echt prachtig werk. Het was alleen niet mijn werk. Ik heb dat 1,5-2 jaar gedaan. Ik werd aangenomen als projectleider. Omdat ze dachten, hij kan wel een project leiden. En dat kon ik ook wel. Maar als projectleider die een kliniek of school moet bouwen. Moet je verstand hebben van cementen, van stenen. En dat had ik echt helemaal niet.
Dat is toch wel belangrijk. Ja.
Ja, dus daar ben ik... weggegaan. En toen ik daar weer ging, ik had inmiddels theologie gestudeerd. Kreeg ik een beroep uit de gemeente in Grotebroek.
En hoe kwam dat tot jou? Dat jij het gevoel had, ik moet theologie gaan studeren. Om welke leeftijd?
Nou ja, ik zei het net al, ik wilde eigenlijk als kind al dominee worden. En ik ben opgevoed in wat ze dan noemen een zware kerk. De kerk waar de uitverkiezingsleer nogal echt streng calvinistische kerk, laat ik zo zeggen. Ja, je moest uitverkoren zijn. En dat was ik blijkbaar niet. Dus kon ik zeker geen
dominee
worden.
Maar was het toch de oudste, toch? De oudste was uitverkoren? Of hoe?
Nee. Dat, volgens Calvijn heeft God ergens ooit in de eeuwigheid besloten wie wel en wie niet. En dat moet je dan in de tijd ontdekken of je daar wel of niet bij hoort. Nou zeg ik het volgens velen heel erg verkeerd. En daar is een hele discussie over gaande in deze tijd. Maar zo heb ik het toen geïnterpreteerd.
Maar het riep jou, of je werd geroepen?
Ja, nou, heb ik een ander inzicht gekregen en tot een veranderende ervaring gekomen. En voor mezelf ook echt wel een ervaring met God gehad, waardoor ik dacht van ja, ik moet toch uiteindelijk die kant uit. En dat heb ik nog een hele tijd gedaan terwijl ik bij de politie werkte. Maar toen had ik wel de behoefte om theologie te gaan studeren. En wonder boven wonder wilde de overheid toen gewoon mijn opleiding nog betalen. Omdat het een wetenschappelijke opleiding was. Werd het gewoon betaald. Voor 3/4.
Dus wij hebben met belastinggeld nog mee jou...
meegeholpen. Ja, in staat al geholpen. En toen ik dat had gedaan, toen heb ik dan even bij World Service gewerkt. Maar daarna de kerkelijke wereld echt in. Ja.
Ja, en jij bent ook op YouTube te vinden.
Ja.
Dat jij daar predikt op allerlei plekken.
Nou, ik heb een eigen website, www.dezedagen.com. En daar staat van alles om. Ik interview ook mensen, net als jij alleen.
Ja, je hebt ook een podcast.
Podcast, ja.
Nou, toch best grote namen heb je daar ook.
In mijn wereldje, zeg maar.
Nou ja, Pieter Borger, daar ben ik 3 jaar mee bezig. En die heb ik binnenkort pas. Ja, dus ja. Die heb jij al gehad.
Maar ja, Pieter Borger is natuurlijk ook een hartsbroeder van me. Hè? Ik bedoel, ook Pieter Borger is natuurlijk een gelovige man. Dus misschien geeft hij mij daarom een beetje voor. Dat weet ik niet. Eerst voor je broeders zorgen en dan voor de rest.
Ja.
Ja.
Nou ja, goed. En je doet dus podcast en jij predikt. Maar, en jij twittert.
Ja, en, te veel soms.
Ja, dus ik vind het bij elkaar zeg maar toch in ieder geval even een mooi mensbeeld. Ja, en ik heb je uitgenodigd. Laten we praten om wat is mens zijn.
Wauw, ja. Ja, dat is een hele grote vraag hoor, ja. Wat is mens zijn?
Ja, ik bedoel, ik ben nu 58, jij 70. Ja, laten we gewoon eens proberen. Wat is dat?
Ja, mens zijn. Mens is een het is wel even binnenkomen zo'n vraag, maar mens zijn zie ik als een creatie van God met bewustzijn die in staat is om lief te hebben en te communiceren. Met God, al valt dat soms niet mee, maar toch te communiceren met God, daar zijn we voor gemaakt. En te communiceren met elkaar. Ik denk dat wij de enige wezens op de planeet zijn die een werkelijk bewustzijn hebben. Een bewustzijn van tijd, van bestaan, van verleden, van toekomst. Ik denk dat wij de enige wezens ter wereld zijn als mensen die zich afvragen waarom zijn we er eigenlijk.
En dan ter wereld bedoel je de aarde?
Ja. Ja, ik denk bijna het universum, maar laten we het even bij de aarde houden.
Ja.
Over het universum weet ik iets minder.
Ja, ja, maar jij ziet God als de schepper? De schepper van bewustzijn?
Ja, ik zie God als de initiator, de schepper, de creator. Degene die met alles begonnen is, die alles bedacht heeft. En die, hoe moet je God zien? Als een... Ik denk dat er een persoonlijke God is. Maar hoe ik me dat weer moet voorstellen, vind ik ook weer heel lastig. Dat is bijna niet voor te stellen.
Of zijn we met z'n allen God?
Nee, ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er iets van God in ons allemaal zit. Hij heeft de mens gemaakt. Hij heeft de levensadem ingeblazen. Dat zegt de Bijbel die we hier voor ons hebben liggen. En daar is het allemaal mee begonnen. Dat we zijn adem hebben ingeblazen gekregen. En ik vind het elke keer nog een wonder. Als ik heb zelf kindjes geboren, die hoorden mijn eigen kindjes. Maar ik vind het elke keer nog een wonder als een kind de eerste adem inademt. Het eerste schreeuwtje. En dan denk ik, wow.
Dat is de adem.
Dat is de adem. Dat is de adem van God die het leven geeft. En als je dan zo'n kind langzamerhand weer tot bewustzijn ziet komen. Een kind is natuurlijk nog redelijk onbewust en ontvankelijk. Maar ja, dat groeit naar een bewustzijn en naar een relatie met ouders en later met de omgeving en nog weer later met de schepper zelf. En dat is Gods bedoeling geweest om mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dus als je zegt, ja, wie en wat is God? Ja, wij zijn naar zijn beeld geschapen.
Ja, dat zo denk ik dan ook altijd. Ja. Als je dat, in ieder geval, dat staat er wel. Dus zit er ook God in ons. Dus zijn we met z'n allen ook een beetje God.
Ja, zeker, een deeltje ervan. Zeker, ja. Absoluut. Ja.
En jij zat op een hele strenge... Jij komt vanuit een hele strenge kerk.
Ja.
Je hebt niet als puber de behoefte gehad om te rebelleren. Of
nogal.
Ja, daartegen. Ja. Ja, dus hoe is die weg gegaan voor jou dan?
Ik heb mijn eerste 6 jaren doorgebracht in Rotterdam. Daar ben ik geboren en tot mijn 6e jaar gewoond. Daar had ik een opa die mij heel veel verteld heeft over zijn godsbeleving. Ik heb altijd heel veel respect gehad en waardering en liefde voor die opa. En aan de andere kant heb ik op latere leeftijd ook wel gedacht van... Hij heeft me wel een bepaalde richting ingezet waardoor ik ook hier en daar belemmerd ben. Ik had in ieder geval altijd vragen. Kijk, mijn opa stierf toen ik 6 was. Toen had ik nog niet zoveel vragen. Dan luisterde je naar opa en opa wist alles. En vader en moeder wisten ook wel bijna alles. Maar als je iets ouder wordt, dan zeg je ja, maar klopt dat wel? En ik wil heel gauw, ik denk vanaf mijn 7e, 8e, 9e jaar werd ik eigenwijs genoemd. Ik was altijd eigenwijs.
Maar eigenwijs in zijn algemeenheid of ook richting de verhalen uit de Bijbel of richting God?
Speciaal.
Ja, ik had dat namelijk precies zo ook.
En dan
heel opstandig gevoel.
Hoe kan dat nou? Ja. Hoe is dat nou mogelijk? Ik wil nu ook hebben, ik denk dat er toen 5 miljard mensen op aarde leefden en nu 8 miljard. En dan zeiden ze tegen mij, en ik geloof dat op een of andere manier nog wel, maar toen zeiden ze tegen mij, God kent al die 8 miljard mensen persoonlijk. Ja, hoe is dat nou toch in godsnaam mogelijk? Dat kan toch niet? Hoe kan hij ze nou allemaal persoonlijk kennen? Zelfs de haren van hun hoofd, ja, het worden bij mij steeds minder, maar zelfs de haren van je hoofd zijn allemaal geteld. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Ik weet nog wel, de eerste vraag in onze kerk was natuurlijk de Calvinistische leer van predestinatie. Alles was voorbestemd. Hè? Dat was een verkiezing, een predestinatie.
Ja. Kan je dat nog even toelichten? Wat misschien niet...
Nou ja, dat gaat uiteindelijk over alle dingen. Maar het wordt gespecificeerd op het persoonlijke relatie met God. God zou, Augustinus is daar overigens mee begonnen in ongeveer het jaar 300. Filosoof, maar ook theoloog natuurlijk. Door echt te gaan zeggen, ja, er is een predestinatie. En God heeft al, voordat hij de wereld schiep, bedacht welke mensen die later in de hemel bij zich wil hebben. Welke mensen die later gaat veroordelen tot een eeuwige straf of verdoemenis.
Zo, dat is heftig.
Ja, dat is wel de leer van Augustinus en Calvijn zelfs. Ja.
Hoe moet je daar dan je toe verhouden?
Nou ja, dat wist ik dus niet. Toen zei ik van, ja, maar als het dan toch al beslist is.
Ja.
Als het allemaal vaststaat.
Voorbestemd is.
Wat doe ik hier dan nog? Laat mij dan eten, drinken en vrolijk zijn. Voor zover dat mij nog lukt. En dan zie ik wel waar ik ooit terecht kom. Maar ja, dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus daar werden allerlei theorieën omheen bedacht en gedachten over gegeven. Van ja, maar er zit ook een menselijke verantwoordelijkheid aan. Alhoewel we die niet goed kunnen definiëren. Het is over een discussie die nu in de echte gereformeerde gezindte enorm speelt. Er is een professor van de Brink die op C Vandaag, ik weet niet of je dat platform kent, maar Christenen Vandaag heel veel podcasts maakt ook. En die boeken heeft geschreven over Hyperdort en over de leer van de zwaardere Calvinistische kerken, waarin hij daar erg tegen ingaat en dat probeert te ontkrachten. Maar eigenlijk vind ik, ik denk wel dat hij gelijk heeft, maar ook niet succesvol. Want weet je, het is zo of het is niet zo. Als het zo is...
Ja, maar het heeft zo'n heftige lotsbestemming in zich.
Ja, enorm.
Dus als je het dan over wat is mens zijn, dan is jouw lot geslagen door iets goddelijks. Maar je weet niet hoe.
Je weet niet hoe, nee. Nee, heb je Jan Siebelink wel eens genezen? Knielen op een bed viool.
Ja.
Nou, dat is ongeveer wel de sfeer waarin ik grootgebracht werd. Hè? En hij zegt dan ook van zijn vader, die heeft al knielend op dat bed violen een godsopenbaring gehad, waardoor hij wist bestemd te zijn voor een eeuwig heil bij een eeuwige God. Jan heeft daar, zegt hij, aan de ene kant afscheid van genomen. Maar aan de andere kant, als je zijn laatste woorden leest in zijn boek Knielen op een bed violen, dan zegt hij, en ergens blijft altijd nog dat diepe verlangen. Misschien krijg ik ook nog eens een openbaring.
Ja. Wat, hoe zou jij dat beschrijven, zo'n openbaring? Want jij beschreef bij je introductie ook van dat jij dat, ja, hoe zei het, een ontmoeting met God?
Ik heb God ervaren.
Zo zei je het.
Ik denk overigens dat het heel anders zit dan dan dat Augustinus zegt en Calvijn zegt en dat al die dominees zeggen. In die zin ben ik nog steeds een beetje eigenwijs misschien, want ik heb het idee dat ik... Okay, ik weet niet precies hoe het zit, dat was weer wat anders. Maar ik weet wel dat niemand kan weten hoe het zit.
Dat en of God we dat van, ooit gaan doorgronden.
Dat God van zo'n andere dimensie is. Dat God niet te vergelijken is met iemand die er ooit was en toen iets heeft bedacht. En dat is hij dan nu aan het uitklappen. En wij moeten dat spelletje maar meespelen. En dan aan het eind zegt hij, kijk nou eens het boek uit. En zo had ik het geschreven. Dat heeft alles te maken met tijd. En dat vind ik zoiets bijzonders. Hè? Ik bedoel, wij zijn mensen zijn ook tijdelijk. Hè? We hadden in ons... Ik weet niet of het tijdens de uitzending of daarvoor hadden we het over tijd. Dat je voor je het weet 70 of 58 bent. En als je jong bent dat de tijd eigenlijk langer duurt dan als je oud bent. Maar goed, wat is tijd? Ik had bij de laatste oudejaarsdienst die ik leidde, zei ik tegen de mensen aan het eind prettige jaarwisseling. En dan knikte ze terug. Toen zei ik, hoe lang duurt die eigenlijk, die jaarwisseling? En zie je mensen nadenken. Hoe lang duurt nou de jaarwisseling? Ja, de laatste seconde van het oude jaar gaat naadloos over in de eerste van het nieuwe jaar. Daartussen zit niks, hè? Helemaal niks. Maar wat heb je er dan aan als je iemand prettige jaarwisseling wint? Want hij bestaat eigenlijk niet eens in de tijd.
Na gaat denken, bestaat tijd überhaupt
precies,
natuurlijk.
Precies, dus daar vindt de goddelijke dimensie, bevindt de goddelijke dimensie zich.
Nou, wat zo spannend is, maar ik ben toevallig helemaal bevangen door deze week hierdoor. Allerlei podcasts geluisterd, allerlei natuurkundigen en wetenschappers zijn natuurlijk... Die hebben eerst de theorie zeg maar, van Einstein omvergegooid ja. Met kwantummechanica en gezegd... Dus we zouden niet sneller kunnen reizen dan het licht. Dat is weg. En nu zeggen ze, ja, tijdruimte bestaat niet. Dat is ook een projectie ja. van dit lichaam. Dat wij denken dat er tijd en ruimte is. Ja. Maar dat is iets wat niet bestaat. Maar ja, je komt er niet uit.
Maar wat is nou bestaan?
Ja, daarom is mijn vraag natuurlijk onmogelijk. Wat is mens zijn? En ja. wat is bestaan? Maar daarom is het natuurlijk zo mooi. Omdat de Bijbel en in godsdienst wordt. Is er natuurlijk veel reflectie over... Voor mij bijvoorbeeld komt het denk ik toch ook wel heel erg terug op iets goddelijks. Is toch een soort pure liefde. En dat is zoals jij het beschrijft. Als je zo geslagen wordt. Dat klinkt niet vol met pure liefde.
Nee.
Dus waar zit dan de liefde zeg maar hier in deze manier van belijdenis van God?
In deze manier van belijden van God kan ik die liefde ook... niet of nauwelijks terugvinden. Wat ons geleerd werd vroeger als kinderen... en nog wordt dat sommigen geleerd is... ja, hij is aan ons niks verplicht... want wij hebben nu eenmaal de verkeerde afslag genomen... en het is pure liefde dat hij nog een aantal van ons wil behouden. En daarvoor heeft hij dan zijn zoon gegeven. En ja, we mogen blij zijn dat er nog een paar komen. Dat is de pure liefde van God.
En wat is jouw interpretatie? Want ik neem aan, hè, jouw eigen wijsheid. Ben je er anders over toch gaan denken, denk ik?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, de liefde van God is... ja, die kan ik natuurlijk niet echt omschrijven. Kijk, God heeft zichzelf... We hebben een Bijbel op tafel. Je had gevraagd om er eentje mee te nemen. Hij ligt hier op tafel. En je had ook nog gevraagd een tekst uit te kiezen. Die heb ik hier voor me. En... niks is toevallig, hè, wat dat betreft, denk ik maar. Dat is geliefde, laat ons elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Want God is liefde, staat hij dan. En hierin, en dat is wel een belangrijke, is de liefde van God naar ons toe geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon heeft gezonden in de wereld, opdat we zouden leven door hem. He, dus in zijn zoon, dat is dan Jezus... In hem is liefde zichtbaar geworden. En hoe is die nou zichtbaar geworden? Doordat hij geen wraak nam. Doordat hij zich liet behandelen als een misdadiger, terwijl hij dat niet was. En uiteindelijk door de mensen aan wie hij alleen maar goed gedaan heeft. Hij heeft ze gezegend, hij heeft ze genezen, hij heeft ze geheeld. even dagen later wat je er allemaal letterlijk van gelooft. Ik geloof dat dat allemaal wel waar is en dat die wonderen in die tijd gebeurd zijn. Maar in ieder geval wordt hij in de Bijbel omschreven als iemand die dat letterlijk heeft gedaan. Genezen, gezegend, te eten gegeven, zelfs doden opgewekt en alleen maar goed is voor mensen. En die mensen staan dan bij zijn kruis en zeggen: kruisigt hem, want wij willen hem niet. Weg met hem. En dat hij aan dat kruis dan zegt: Vader, vergeef het ze. We weten niet wat ze doen. Ik denk dat is liefde.
Ja. Hoe kijk jij aan tegen dat wij in liefde gemaakt worden? Kan je dat zo zien?
Ja, dat ligt eraan op wat voor niveau je maken ziet.
Nou ja,
er zijn mensen gemaakt
uit liefde, maar ook mensen natuurlijk uit verkrachtingen.
Ja, dat bedoel ik.
Dat is,
als je dat bedoelt.
Ja, maar zou dat bijvoorbeeld, tenminste dat vraag ik me ook vaak af. Ben je gemaakt in liefde? Of ben je gemaakt uit, ja, door geweld? Of...
Ja, je kan dat op heel verschillende niveaus bekijken. Hè. Ik bedoel, mijn ouders hebben mij ook gemaakt. Als kind wil je dat eigenlijk niet weten. Hè. Mijn kinderen denken altijd dat wij het maar 4 keer gedaan hebben.
Ja, ja, maar daarom is het is zo'n abstractie. Maar eigenlijk, ik vind, misschien is het toch... Staat dat daar ook niet? En vraag je aan je ouders, of durf je te vragen, ben ik gemaakt in liefde?
Ik heb het nooit zo gevraagd. Ik heb aan mijn ouders wel gemerkt dat ik altijd gewenst en geliefd was. Of ik echt ook in liefde gemaakt ben, dat moment daar, dat weet ik niet. Of mijn vader een paar biertjes op had en dacht van, ik ben opgewonden. Of dat hij dacht van, ik wil graag een kindje hebben. Dat kan allemaal verschillend zijn. Maar ik ben wel gewenst en gemaakt en geliefd. Maar ik heb in mijn werk als politieman, maar ook als predikant en in mijn coachende werk met heel veel mensen te maken gehad die absoluut niet in liefde gemaakt zijn en ook niet in liefde ontvangen zijn. En die eigenlijk niet of nauwelijks niet hebben kunnen merken in het leven wat het is om geliefd te zijn en hun hele leven nog op zoek zijn naar geliefd te worden en geliefd en gewenst te zijn.
Is dat misschien toch de kern van mens zijn? Dat we dus die hunkering daarnaar, dat wij diepe hunkering hebben naar geliefd te zijn?
We zijn gemaakt om geliefd te worden, ja zeker. God is liefde en maakt ons naar zijn beeld en wil ons zijn liefde schenken en ontvangt daar normaal gesproken ook wederliefde van. Maar dat is niet eens een eis, want liefde eist niet. Hè?
Maar hoe kan je dus zeg maar, dus van, hoe ervaar jij dat dan? Hè? Want jij zegt, God wil je ook liefde schenken. Kijk, ik ervaar, ik word gedragen in liefde. Maar waarom ik dat ervaar, weet ik niet. Nodig je dat dan uit?
Hoe ervaar je dat?
Ja, hoe ervaar je dat? Alsof er gewoon een soort toch altijd engelen om me heen zijn die mij dragen.
Een soort geestelijke
ja.
Dimensie toch?
Geestelijke dimensie, dat je je nooit alleen voelt. Dat er altijd een aanwezigheid is van liefde. Ook al ben je alleen, zeg maar. Ben je alleen in een ruimte of...
Maar dat heb je ook altijd wel gehad zo?
Ja, dat heb ik geloof ik toch altijd wel gehad. Ja, dat is altijd wel het gevoel van er is
een dragende kracht.
Een dragende kracht. Die koestert, die altijd bij je is. Of je troost. Dus ik reageer op wat jij zegt van God geeft liefde. Dus, maar je moet dus blijkbaar ook iets hebben dat je het gevoel van ik kan het en mag het ontvangen.
Ja, ik denk dat je dat geleerd moet worden of mee moet krijgen. En er zijn heel veel mensen die dat gewoon niet hebben of niet kunnen ontvangen, dat niet kunnen ervaren. En ik herinner me bijvoorbeeld heel sterk een verhaal, dat is al wat langer geleden, maar er was een meisje van 14. Ik werkte dan bij de politie in Ouder Amstel, was ik groepscommandant toen. En daar hoorde Duivendrecht bij, dat Ik weet niet of dat, niet eens of dat nog bij Oude Amstel hoort, maar dat is vlak bij de arena, zeg maar. Er stond een meisje boven op de flat en had ze mij gebeld van, Simon, ze zijn van jou. Ze wisten dat ik christen was, dat ik dingen met God had. En dat meisje wilde van de flat afspringen. En toen, nou ja, ik ben daar naar boven gegaan, heb met gesproken. En het is me gelukt om, dat lukt niet altijd hoor. Het is ook wel dat ik gezien heb dat een jongen van 13 mil sprong.
Oh, afschuwelijk.
Maar dit meisje kwam wel naar me toe en heb ik een gesprek mee gehad. Ja, ik natuurlijk kan je niet in één gesprek als politieman de problemen van zo'n meisje oplossen. Maar ik heb haar wel iets laten zien, want de Bijbel is natuurlijk een enorm veelzijdig boek. Hè?
Ja.
En in de Bijbel staat ook gewoon bijvoorbeeld een boek van Prediker. Kohelet, Prediker, die begint met alles is zinloos. Vroeger heette dat ijdel. Ijdelheid der ijdelheden. Maar tegenwoordig is dat lucht en leegte. Maar je kunt ook zeggen alles is zinloos. Alles is zinloos. Dat is...
Ja, nou, een nihilistische gedachte.
Ja, dat is heel... Maar dat is gewoon een boek wat je in de Bijbel ook terugvindt. En degene die dat geschreven heeft, mogelijk Salomo, maar die zegt ja, in feite... De rivieren stromen naar de zee. De zee wordt niet vol. De zon komt op en hij gaat weer onder. De regen valt en het water verdampt weer. Het is allemaal totaal zinloos wat er gebeurt. Ze zegt, nou, dat herken ik. Dat geldt voor mij. Dat is een stukje in de Bijbel wat gaat over mij. En als alles nou totaal zinloos is...
Waar ben ik dan hier?
Waarom zou ik dan nog leven terwijl ik op dit moment... door mijn vader mishandeld en misbruikt word... Daarom ben ik het huis uitgevlucht. En ik denk, het is klaar. Alles is zinloos. Waarom zou ik nog toestaan wat er gebeurt? En ik geloof dat juist in die gebroken levens... in die gebroken situaties... en dat heb ik gelukkig ook wel mogen zien bij een heleboel mensen... dat dan uiteindelijk God zich kan openbaren. Ook door die dimensie en door die engelen, maar soms ook door... woorden van mensen heen, door gesprekken, door liefde van anderen heen. En iets kan laten zien van, kijk, er bestaat wel liefde. En alles is uiteindelijk niet zinloos. Maar als je het alleen maar bekijkt door materialistische ogen, is natuurlijk uiteindelijk alles totaal zinloos. De rijken en de armen, ze gaan allemaal naar dezelfde plaats, zegt het boek. Je blaast allemaal de laatste adem uit. Zelfs. Wie merkt nou het verschil tussen mensen en dieren staat erin? Of de adem van de mensen weer terug gaat naar de eeuwige... of de adem van de dieren in de aarde verdwijnt. Wie merkt dat nou? Wat dat betreft is de Bijbel zo gigantisch veelzijdig. Dus echt, ik vind het echt het meest fantastische boek ter aarde.
Ja.
En als je daar dan iemand mee kan openen... Wel, ik heb haar daar niet in één keer mee kunnen veranderen... maar als je daar iemand mee kan openen... dat ze dan ineens een soort zuignapje heeft, of hoe zal ik het zeggen, een soort openingetje heeft waar ze even proef van liefde bestaat. Liefde bestaat. Een flikkertje van hoop. Nou ja, ik heb haar verder niet kunnen volgen, wel naar een adres kunnen brengen waar ze verder geholpen werd, maar ja, dat vind ik, daar ben ik dankbaar mee voor. Dat vind ik werk.
Dat snap ik. Maar zou het aan de andere kant niet nog mooier zijn?
Als ze wel gesprongen was, bedoel je? Ja, maar is dat... Ja, ik weet niet wat je daar ontmoet. Er zijn natuurlijk heel veel bijna doodervaringen... waar mensen vertellen dat het heel mooi is.
Ja, Pim van Lommel heeft er natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. En die spreek ik volgende week daarover. Dus ik ben veel over aan het lezen ook van wat die mensen zeggen... Dat beschrijf ook licht en engelen.
Ik ken twee mensen heel persoonlijk die dat hebben gehad. Eén was een meisje wat toen een jaar of 15 was, die bij mij in de gemeente zat en eigenlijk onwel werd tijdens het muziek maken in de gemeente. Echt een hele consternatie even, weggedraaid. Die bleek een behoorlijke... hersenbloeding te hebben. Ja, dat was een bepaalde naam voor me. Die ben ik even kwijt. Maar die heeft dat gezien. Die heeft ook voor die poort gestaan. En die heeft de keuze gekregen daar. Van je mag hier binnenkomen. je mag ook terug.
Dat beschrijven ze eigenlijk allemaal. Hè? Dus het blijft allemaal op dezelfde manier. Dat is een mist. Vaak staan daar toch familieleden, zeg maar ook. Ze kunnen gedachten lezen, zeg maar, van de mensen die hier nog zijn. Gevoelens ook.
Bijzonder, hè?
Het is zo ontzettend bijzonder.
Een wereld die wij helemaal niet...
Ja, ik heb wel twee keer toch niet zo diep, maar wel toch wel zo'n ervaring gehad. Ik ben niet bij die mist gekomen, maar wel bij het licht. Dus vandaar dat ik het even met jou wil reflecteren ook. Weet je wel, van mens zijn. Ja, de dood is natuurlijk iets wat je niet ambieert. Maar juist als je gelooft, dan is daar misschien dus nog iets mooiers. Zo heb ik het altijd geïnterpreteerd. Maar dat Calvijn manier van denken... Dus
je kent die niet.
Nee, je wordt dus geslagen door het lot 1 of het lot 2. Maar Pim van Lommel beschrijft ook een vrouw die twee kinderen een hele ingewikkelde operatie waar ze haar eigenlijk dood moet maken. Dan heeft ze zo'n bijna doodervaring. Heel uitgebreid beschrijft ze het echt schitterend. Totdat ze helemaal uiteenvalt in protonen, neutronen. En dan een oom, die duwt haar eigenlijk, die zegt je moet terug. Je moet echt terug naar je twee kinderen. En daar is ze eigenlijk best wel een beetje opstandig over. En hij duwt haar ook weer terug in het lichaam. En met haar laatste krachten, want zij heeft een hele heftige operatie, bijt ze die tube waar ze lucht mee door krijgt door. En heeft ze weer een doodervaring. Maar dan zit ze eigenlijk in de hel. En dan brengen ze haar weer terug. Dus zij heeft beide meegemaakt.
Rillingen krijg ik ervan.
Ja.
Ja. Wat is dat, hè?
Ja.
Er is een duistere en een lichte kant, hè?
En dat zit natuurlijk in alle verhalen. Toch, er is een duistere kant en er is een lichte kant. En er zit dan hierbij, zoals jij begon, heel extreem. Maar ja, wat is dat dan?
Ja, kijk, ik zelf geloof. Maar je kunt dat niet sluitend krijgen. Kijk, ik hou
dat
van,
zullen we ook nooit sluitend
nee,
krijgen.
Ik hou van dogmatiek in de kerkelijke zin. En dogmatiek betekent een logische formulering van de leerregels die gelden. En ik vind dat hier en daar ook wel mooi. Alleen dogmatiek probeert meestal te omschrijven wat eigenlijk de Bijbel niet doet of kan. En een van de mooiste voorbeelden is dat... Wat voor mij een mooi voorbeeld was ooit, was er staat in één hoofdstuk in de Bijbel staat van, en God had er spijt van dat hij de mens gemaakt had. En een paar versen verder staat, God is geen mens dat hij ergens spijt van heeft. En ja, dat klopt niet. Staat in één hoofdstuk, hè? Kom op. En dan ga je lezen wat Calvijn ervan zegt. En dan zegt Calvijn, ja, dat tweede dat klopt. God is geen mens dat hij ergens spijt van heeft. Dat eerste klopt niet. Maar dat zegt God op een manier zodat wij een beetje kunnen begrijpen hoe hij er misschien over zou kunnen denken. Ik denk, ja, kom op. Hij noemt dat antropomorfe spreken van God, het mensvormige spreken. Maar dan gaat Calvijn dus uitleggen wat God eigenlijk niet kan uitleggen. Dus dat is het niet. Maar er is wel iets, weet je, God is niet een onbewogen beweger, is niet Aristoteles, is niet wat Plato of wat de filosofen ervan gemaakt hebben. God is bewogen. De God van de Bijbel is bewogen met mensen. Dit is een hele mooie oude Statenvertaling die je hier hebt.
Hij is van Ad. kan je aan hem overlaten.
Ja, nou ja. Maar goed, daar staat bijvoorbeeld in, als het over de Hebreeuwse taal is, wat dat betreft heel, heel prachtig. Maar daar staat over Gods bewogenheid, de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hij voelt het in zijn darmen als er iets gebeurt. God is bewogen en niet een onbewogen beweger. Dus hij is bewogen met jou en met mensen. Maar hij is dus ook bewogen met mensen die aan de verkeerde kant komen. Die aan de duistere kant komen. Ik geloof dat er is een geestelijke strijd in deze wereld. Althans in deze wereld, in ons universum of in het bestaan of in waar dan ook. En er zijn ook kwade machten. En ik heb daar maar al te veel van gezien. Die zijn er. Ik heb het net over vaders die kinderen misbruiken. Ja. Maar dat is verschrikkelijk. Dat is een van de verschrikkelijkste dingen die er bestaan.
Nou ja, en ik denk als politieman, daar vind ik het zo fascinerend, heb jij ook, denk ik, veel die schaduwzijde gezien.
Zeker.
Van van die mooie tekst die je net voorleest over liefde.
Ja. Ja, heel veel. Te veel.
Ja.
En ja, je zou bijna zeggen van ja, hoe kun je dat dan toch nog vasthouden of je geloven?
Maar dat is natuurlijk een diep menselijke vraag. Van hoe kan je nou geloven als je ziet dat er dit allemaal gebeurt?
Ik geloof, weet je, je hebt een heel mooi oud gezang. Toch overwint eens de genade en komt een einde aan de nacht. En dat is wat ik geloof. Uiteindelijk gaat de gerechtigheid geschieden. Hè? Ik bedoel, vroeger werd mij geleerd, God is rechter. En ik was altijd bang voor rechters, want rechters die stuurden je naar de gevangenis. Maar dat is natuurlijk niet waar, als het goed is. Ik bedoel, niet alle rechters zijn goed en zeker tegenwoordig heb ik er hier en daar mijn vragen bij. Maar eigenlijk moet een rechter recht spreken of bijbels gezien recht zetten. God is een rechtzetter die dingen terecht brengt. En dan, ja, dan krijg je een heel ander verhaal. En daar wil ik voor gaan, ook in deze wereld. Om te vertellen dat al het onrecht wat er is, of dat nou in de Oekraïne gebeurt, of in Nigeria, of in Israël, of in China, met de Oeigoeren of met de Koerden. Ik ben ook nogal actief voor, misschien wel gezien voor Bibelsin, die al 28 jaar onterecht in de gevangenis zit in Nederland. Maar al dat onrecht, ik geloof dat God dat uiteindelijk een keer terecht gaat brengen. En dat er een dag komt waarop hij zegt, en nu laat ik zien hoe het echt zit. Dan slaat hij als het ware de laatste bladzijde om. En dan zegt hij, kijk, nu gaat het, en de laatste bladzijde is de eerste. Dan gaat hij weer beginnen. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Het paradijs waar de Bijbel mee begint, daar gaan we weer naartoe. Hij gaat opzoeken wat voorbij gegaan is.
Hoe ervaar jij dat, ook vanuit jouw rol, als jij predikt, jij coacht ook, zei je. En ook huwelijken, begrijp ik toch? Dat paar.
Ja, ook. Ik doe ook wel wat een relatietherapie en zo.
Ja. Ja. En nou ja, met dat. Leeft het geloof meer of minder? Zeg maar, jij bent nu 70 jaar op de aarde. Dit is een rode draad in je leven. Hoe zie je dat? Zijn wij hier verder dan ooit van verwijderd? Of komt het weer dichter bij ons?
Nou, secularisatie, hè? Zoals je dat noemt, die heeft u enorm toegeslagen. De kerken zijn zo goed als leeg. Ik kom in sommige kerken, PKN-kerken, waar vroeger mocht ik daar niet komen als baptistenpredikant. Maar nu mag dat allemaal wel, omdat ze er soms zelf tekort komen. Maar ja, daar zie ik dan soms 60, 70 mensen zitten waar de jongste 65 van is. En dan denk ik, ja, nog even, dan doet de laatste het licht uit. Gelukkig in mijn eigen gemeente, nou ja, ik heb niet een eigen gemeente meer, maar waar ik dan thuis hoor, of in heel veel andere gemeentes, zie ik ook heel veel jeugd en heel veel jongeren met heel veel vragen van deze tijd, waar ze dan toch eigenlijk ook een goddelijk antwoord op willen. En dat zie ik toenemen. Want die secularisatie.
Nee. Ik vind Jordan Peterson daarin zo'n inspirerende.
Zeker.
Voorganger bijna. Dus zo 6-7 jaar geleden is hij begonnen op YouTube. Ja. Met die Bijbelse verhalen. Nou, ik kan daar niet genoeg van krijgen. Dus zoals hij een interpretatie geeft. Hij is natuurlijk psychiater, dus hij geeft vooral een psychologische interpretatie. Maar waar je echt als mens iets mee kan in deze tijd.
Ja.
En veel jongeren ook. Hij spreekt natuurlijk ook echt heel veel jongeren daar op aan. Dus wat zou dan hier de Nederlandse Jordan Peterson zijn, zeg maar? Of wat is. Er is dus toch een leegte die niet goed opgevuld wordt. Dus is het toch misschien een strikte manier van de verhalen vertellen, te weinig de interpretatie naar wat er nu speelt?
Ja, natuurlijk, ik denk dat er twee lijnen tegelijkertijd lopen. Dan moet ik altijd een beetje opletten als ik over filosofie en psychologie ga praten. Maar ik zie toch wel een grote lijn van verlichting, romantiek, postmodernisme. Waar mensen eerst in de verlichting een radertje van het geheel, je stelde eigenlijk niks meer voor. Nou, daar kwam een verlangen om toch iemand te kunnen zijn. Nou, daar komt dan de romantiek uit. Maar daar word je zo uniek dat je eigenlijk ook zeer eenzaam wordt. Want dan is iedereen uniek. In het postmodernisme zie je dan eigenlijk iedereen al een beetje zoeken van, ja, bestaat waarheid eigenlijk wel en wat is er dan wel? En zo zijn mensen op een zoektocht gekomen naar zichzelf. En vandaar dat je in deze tijd dan ook, naast dat denk ik bewust wordt aangestuurd, maar ook wel inspeelt op een verlangen wat er is, dat mensen, ook jonge mensen, zoeken van, wie ben ik nou eigenlijk? Sowieso al, ben ik nou man of vrouw, of ben ik allebei een beetje? En wat is mijn identiteit? En waar vind ik mijn identiteit in? Moet ik hem misschien maar flink beschilderen om te laten zien wie ik ben? Of,
maar waarom zou zeg maar dit soort verhalen daar toch in kunnen helpen?
Ja, omdat daar mensen van vlees en bloed worstelen met dezelfde dingen. En waar uiteindelijk dan toch in gezien wordt dat er een goddelijke lijn in speelt. Ik neem nou een verhaal wat denk ik sommige mensen nog wel kennen. Ik moet altijd heel erg oppassen hoor, want heel veel mensen weten niet eens meer, hebben het niet eens meer van Jezus gehoord, weet je. Maar een verhaal van een Jozef die door zijn broers verkocht wordt, in de put gegooid wordt, verkocht wordt, als slaaf in Egypte terechtkomt. Daar bijna verleid wordt door de vrouw van Potifar, in de gevangenis gegooid wordt, uiteindelijk toch onderkoning wordt, over heel Egypte gaat heersen. En dan blijken zijn broers, die hem eerst besodemieterd te hebben en verkocht te hebben, die blijken zelf in nood te komen. Die hebben honger, er is eerst hongersnood in het land. En dan gaan ze naar hem toe, ontmoeten hem eerst als een grote onbekende. Wel ja, wie verwacht dat je broer die je eigenlijk voor dood gewaand hebt, daar onderkoning in Egypte, een soort onderfaro in Egypte is. Hij houdt zich ook nog een poosje geheim, hij speelt een beetje met ze. Omdat hij hun hart wil proeven van, is er iets veranderd bij jullie? Wat hebben jullie gedaan? Hoe zit dat nou? En uiteindelijk maakt hij zich bekend en zegt hij van, ja, jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben dat ten kwade gedacht. Maar zie je nu in het verhaal dat er ook een schepper is, dat er een God is die dit ten goede keert. Het is maar goed dat ik hier nu ben. En dat ik heb kunnen zorgen dat er wel voldoende voedsel is, wat ook voor jullie beschikbaar is. Dus daar zie je een verhaallijn waarin je kan vertrouwen of kan gaan geloven of in ieder geval kan zien, en dit is maar één van de verhalen, dat er een stuk leiding in het leven kan zitten waar je soms door hele diepe dalen heen, als je de moed erin houdt, als je volhoudt, als je je geloof wel kan vasthouden, dat dingen die slecht lijken meewerken voor goede dingen.
En hoe denk je dat moet je dan in, ook met zo'n verhaal, maar veel van die verhalen, daar zit natuurlijk, als je dan zo zegt, ja, je moet je geloof blijven behouden. Dat zit natuurlijk zeker in die neoliberale tijd waar in mijn leven van, ja, dat is naïef. Je moet de macht grijpen. Je moet ervoor gaan.
Ja. Toch zie ik ook bij heel veel gesprekken met jonge mensen dat ze ja, de macht grijpen en ervoor gaan. Dat levert je uiteindelijk ook niks op. Ik ontmoette 20 jaar geleden meer mensen die zeiden van, ik doe een carrièreplanning en aan.
Ja, jaren 90 was dat natuurlijk helemaal in zwang.
Toen kwam dat toch helemaal op. Ja, je doet carrièreplanning, levensplanning, levensloopplanning. En tegenwoordig zeg ik mensen, ja, ik weet het eigenlijk niet hoor. Wat dan? Het gaat toch om er zijn, om liefde. Dat ik jou zie en dat jij mij ziet. En dat ze,
ja, maar veel mensen vinden dit natuurlijk toch een naïef wereld. Het feit dat die kerken leeg zijn.
Ja, maar kijk, natuurlijk. Als je naar de kerk gaat, moet je bij mij komen. Nou, hoor je goed verhaal. Nee, is gekheid hoor.
Nee, maar het is, en anderen, men ervaart natuurlijk het als een heel naïef mensbeeld. Toch?
Ja, soms wel.
Zo van, als je gelooft, dat is heel naïef. Dat je denkt dat bestaat. Hè? Weet je, juist vanuit dat verlichtingsidee, wetenschap, we weten alles. Het is
maar daar zijn we toch wel achter dat niet klopt.
Nee, ik vind ook dat het totaal achterhaald is, juist door de wetenschap. Maar dat is toch nog wel een beetje de sfeer.
Ja, maar dat moeten we dus heel proberen heel helder te maken, ook aan jongeren. In ieder geval te helpen met het verhaal dat die wetenschap ook maar wat zegt. Weet je, als je het laatste boek van Stephen Hawking leest, ja. De laatste grote vraag, heb je het gelezen?
Ja, ik heb het gelezen.
Ja, ik lees wel eens stukjes voor en de preek eruit. Dan zeg ik, kijk, dit is wetenschap. Multiversa. Elke gedachte die je hebt, die verdeelt zich in tweeën en in vieren en in achten. Maar niet alleen bij jou, dat doet hij bij elk mens. Dus er bestaan triljarden universa waarop jij leeft op een andere manier dan dat je hier leeft.
In een hologram.
Ja. En dat is niet naïef.
Nou ja, ik sta voor
en dan
alles.
Zeg ik gewoon van, weet je, God komt in de persoon van Jezus op aarde. Hij heeft zich laten zien. Hij zegt, in hem kun je zien wie ik ben. En dat zou dan naïef zijn. Ik vind dat een heel reëel verhaal. Hij komt op aarde, hij laat zien wie hij is. Hij vergeeft. Hij hangt aan een kruis en zegt, vader vergeef het ze. Ja, per slot is natuurlijk de goddelijke natuur in hem, dus dood blijven kan hij niet. En hij staat weer op uit de dood. Ik geloof dat dat voor ieder mens uiteindelijk geldt, maar voor hem zeker. En hij vraagt mij om dat verhaal door te vertellen in de wereld. Van er is hoop, er is leven. En dat leven dat zit niet in macht, dat zit niet in geld, dat zit niet in de macht grijpen, in geweld. Daar is natuurlijk de kerk totaal de mis mee ingegaan. Hè? De kerk had nooit een machtsfactor moeten worden, had nooit wereldlijke macht moeten hebben. De kerk had uit discipelen, uit leerlingen, uit volgelingen moeten blijven bestaan. We noemen onszelf christenen. Heel weinig mensen beseffen dat het woord christen in de Bijbel. In Antiochië werden ze voor het eerst christenen genoemd. Ik zeg altijd christianen genoemd. En dat klonk ongeveer toen als wanneer we nu Mohammedanen zeggen. Daar zijn mensen van de islam heel terecht, heel ontevreden over als je dat zou doen. Want ja, wij zijn geen volgelingen van Mohammed, wij zijn volgelingen van Allah. Zo werden christenen christianen genoemd. Nee, ze waren leerlingen van Jezus. Christianen was eigenlijk een scheldwoord. Dat was, maar wij hebben ons die status toegeëigend en gezegd, nou, en dan gaan we christelijke koningen, christelijke parlementen, christelijke grondwetten, christelijke, nou, wat is er allemaal niet christelijk? Meisjesverenigingen, jongensverenigingen, turnverenigingen.
We zijn het gaan organiseren.
Ja, wij hebben van Christus een soort directeur gemaakt die van alles op deze aarde wil organiseren en die zijn regeltjes heeft gemaakt. En daar moeten we nou van doen. Nee, dat is niet de bedoeling. Christus is degene die jou wil laten zien wat liefde is, wat identiteit is, wie jij mag zijn, waar je mag zijn, wat je bestemming is, waarom je er bent, wat zijn bedoeling is. Dat zijn bedoeling uiteindelijk is, niet alleen dat jij naar zijn beeld geschapen bent, maar dat hij, om het woord maar te gebruiken, gemeenschap heeft met je. Hè? Want ik bedoel, de menselijke liefde waaruit we zouden zijn ontstaan, gebruikt de apostel Paulus ook als een beeld voor de goddelijke liefde voor de mens. Hè? Hij zegt dan, het mysterie tussen man en vrouw, de seksualiteit
dat
tussen man en vrouw,
ik, ja.
Is groot, zegt hij. Maar dat is eigenlijk met het oog op Christus en op de gemeenschap. Christus wil dezelfde soort, natuurlijk niet letterlijk, dat is een metafoor, helder. Alhoewel in de Bijbel de mensheid zijn bruid wordt genoemd. Hè? En Christus de hemelse bruidegom. Maar Christus wil dezelfde soort gemeenschap met jou, zoals dat hoort bij een man en een vrouw. En die twee worden dan, zegt de Bijbel in het begin, tot één vlees. Die ontvangen dezelfde natuur. En dat is zijn doel met de mens en met de schepping geweest. Om ons zijn goddelijke natuur te geven. Want ik heb me ook wel eens afgevraagd, God, waarom hebt u eigenlijk dat hele stukje schepping niet overgeslagen? U had toch gelijk van, stap, sprong naar het einde kunnen gaan. En dan mij kunnen schapen als, zoals ik uiteindelijk moest worden. Maar blijkbaar heeft het de bedoeling hier, dat we hier zijn. Dat we hier ook nog dingen doen. Dat er iets gebeurt.
En wat die bedoeling is, dat blijft denk ik echt een mysterie. Afsluitend, Simon, als ik spreek best wel wat mensen die zeggen, en dat vind ik wel een eer dat ze me dat toevertrouwen, maar ik vind het wel heel verdrietig. Die zeggen, mijn hart voelt leeg. Wat zou jij met jouw ervaring hierin als handreiking kunnen geven?
Ja, weet je, het is natuurlijk te makkelijk. Augustinus die had die ervaring.
Mm-hmm.
Ik heb hem eerder in een beetje kwaad daglicht gesteld. Maar hij zet in zijn boek, de Confessiones, zegt hij ook, ons hart is onrustig of leeg in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Dat is het antwoord. Maar dat is misschien naar mensen die dat zeggen een te makkelijk.
Ja, dat resoneert denk ik niet.
Nee. ik zou ze allemaal willen spreken. En willen omhelzen. En willen vasthouden. En willen knuffelen. En zeggen, voel eens. Voel eens wat het is.
Ja.
Houden van en liefde.
En ik denk ook je eigen hart warm kunnen maken voor die ander. Ja. Hè? Dat ook. Dat je probeert die warmte door te geven.
Ik zou ze willen zeggen, probeer iemand te vinden die... Ja, nee, dan moeten zij het weer proberen. Ik zou het anders willen zeggen. Er is iemand die je onvoorwaardelijk liefde. Hè? God is absoluut liefde. En ik weet zeker als je gaat zeggen... Misschien in een onbewaakt ogenblik of zomaar uit dolle gekte of heel naïef iets blauw in heen. En zegt, God, als u dan echt liefde bent, laat daar dan eens iets van merken. Laat er eens iemand op mijn pad komen die dat aan mij kan laten merken.
Ja.
Ik geloof dat het gebeurt. Ik heb gezien dat soort dingen gebeuren.
Ja, en ik denk dat het de opdracht is ook aan een ieder om dat ook de ander te laten voelen hoe bijzonder die is.
Ja.
Zodat we elkaars hart vol liefde laten bruisen en niet in leegte achterlaten.
Absoluut, ja.
Zullen we daarmee afsluiten?
Ja, laten we dat maar doen, ja.
Dank je voor het mooie gesprek.
Dank jou. Dank je.